Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heilige Geestes, die zondaren wederbaart. En gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 78ste psalm, het derde en het vierde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven en opdat ze op God hun hopen zouden stellen. 3 en 4 van psalm 78. Wij lezen het woord Gods uit Paulus' brief aan Efeze, hoofdstuk 5, de verse 1 tot en met 21. Efeze 5, vers 1 tot 21. En na de schriftlezing zingen we het laatste vers van de berijming van de wet des Heren. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer gode tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijze de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden. Want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer, want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heren in uw hart, dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond ook onze Heidelbergse catechismus weer ter hand nemen. En ik lees u nu weer, zoals ik dat vorige week ook deed, de 49ste zondag. Zondag 49. Welke is de derde bede? Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo en iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Getrouwe God, als wij vanavond weer bij elkaar mogen zijn in uw huis, dan is dat inderdaad omdat u de getrouwe bent. En omdat u in uw trouw ook gedurig maar weer voor ons zorgt, ons draagt, ons zegent en ons ook de weg der zaligheid voorstelt, ons de weg des heils laat prediken. Heere, daarin blijkt dat inderdaad gij de getrouwe zijt. Zo sterk zelfs dat terwijl wij hele andere wegen verkiezen en zo menigmaal bewijzen dat wij onze eigen gang willen gaan, gij ondanks al datgene wat wij er van onze kant tegenover plaatsen, toch maar steeds opnieuw de arbeid van uw liefde aan ons besteedt. En niet moede wordt om het iedere keer weer tot ons te zeggen, dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Elke keer opnieuw, Heere. Geef dat we daar echt eens een diepe indruk van ontvangen mogen. En dat wij niet aan de zegeningen en aan de voorrechten gewoon raken. We moeten u belijden, Heere, dat zoveel voor ons zo gewoon geworden is. En dat het voor ons ook vaak helemaal geen wonder meer is dat u nog aan ons denkt en dat u nog voor ons zorgt. Als we er weer eens echt een indruk van hebben wie wij zijn en wat wij tegenover u de Heere gedaan hebben, hoe wij zonde op zonde hebben gestapeld en hoe wij u moeite gemaakt hebben met onze zonde. Als we daar weer eens een keer echt bij stilgezet worden. En we zien dan daartegenover dat gij maar doorgaat met uw werk en met uw roepstemmen en met uw aanbod. Dan kan het inderdaad wel weer eens een wonder worden, Heere. En we zullen er verwonderd over zijn dat gij zo met ons handelt en niet anders. We hebben heel anders verdiend. Heere, wij vragen van u dat gij ons door uw Heilige Geest dat ook wilt leren beamen, dat we heel anders verdiend hebben. Omdat wij u op het hoogst misdaan hebben, van het heilspoor afgegaan zijn. En dat niet vandaag of gisteren, maar ons hele leven lang al. O, wat liggen er al veel zonden. Wat hebben we al vaak overtreden. Wat zijn we al vaak onachtzaam geweest. En wat hebben we uw wil al vaak veracht en genegeerd. En wat hebben wij uw geboden al vaak verbroken en ongedaan gelaten. En wat hebben wij uw liefde vaak onbeantwoord gelaten. Alle reden om ons diep voor u de Heere te verootmoedigen. En alle reden ook, Heere, om u uit de grond van ons hart te bidden om de vernieuwende werking van uw Heilige Geest, opdat we het door uw Geest zouden leren, steeds meer, steeds opnieuw zouden leren, om in oprechtheid te vragen, uw wil geschieden, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, mogen betrachten. Heren, met die dingen worden we vanavond in aanraking gebracht als we opnieuw een van de beden uit het Onze Vader willen overdenken. En zo heeft de Heere Jezus het zijn kerk voorgehouden. Dat is een van de dingen in dat korte gebed, dat is een van de dingen die niet vergeten mogen worden. Als uw kerk bidt, dan zal dit in het gebed toch ook een plaats moeten hebben. De plaats waarin wij vragen om zelfverloochening. Waarin wij vragen om een streep door onze eigen wil. Een ontverloochenen van onze eigen wil. En de erkentenis, Heere, uw wil is alleen goed. De uwe is alleen goed en rechtvaardig en wijs. En daarom verdient uw wil het alleen om gedaan te worden en gehoorzaamd. O Heere, als we deze dingen zullen overdenken, wilt u ons dan door uw Heilige Geest verlichten in spreken en in luisteren en laat uw geest het ook afdrukken in onze ziel. Omdat het maar niet allemaal alleen klanken zijn. Klanken die over ons heen gaan. Klanken die we voor een groot deel al eerder gehoord hebben. En misschien dat er dan wat nieuws in is. Maar toch alleen maar klanken. Maar laat het voor ons een werkelijkheid worden, Heere. Uw heilige wil. En onze dure verplichting om die te doen. Om in die weg te gaan. Laat het voor ons een werkelijkheid mogen zijn, Heere. En als we deze dingen dan tot ons horen komen in de prediking van het evangelie, laat uw Heilige Geest zich er dan bij voegen om het zo op ons hart te binden dat we er niet meer onderuit kunnen, maar dat het resultaat van de verkondiging van het evangelie van deze dag mag zijn, dat wij voor de eerste keer of bij vernieuwing in alle oprechtheid uit ons hart mogen bidden, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Och, dat wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, zegen ons zo, Heere, zoals u dat alleen kunt. Wees in ons midden en wees ook daar waar het woord ook klinkt in huiskamers en in ziekenkamers, daar waar mensen met ons meeluisteren. Wilt u daar ook zijn, Heere, waar uw woord verkondigd wordt in andere kerkgebouwen en op allerlei andere plaatsen? Laat het evangelie zuiver gebracht mogen worden en wilt gij degene die gij riep tot die arbeid ook bekwamen? Wilt u ze de getrouwheid geven die bij dit werk vereist is? Wilt u ze de bekwaamheid schenken, Heere, die daarbij niet gemist kan worden? En wilt u van die arbeid ook gebruik maken tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot verheerlijking van uw naam? Heere, wij vragen van u dat ge gedenken wilt aan hen die in nood zijn, lichamelijk of geestelijk. Mensen met lichamelijke kwalen, ziekten, pijn en zorg. We denken bijzonder ook aan hen die aan het eind van hun leven zijn gekomen. In de terminale fase. Als we vandaag onze gaven geven, mogen we dat onder andere ook doen voor het hospice in Dirksland, Heere. Waar geregeld ook mensen worden opgenomen die zullen gaan sterven. Aan wie de laatste zorg besteed wordt. Wilt u geven dat degenen die dat werk doen daar ook de kracht van voor ontvangen mogen? Juist ook als het zulke ingrijpende dingen zijn die ze voor hun ogen zien gebeuren. Sterkt u ze in die arbeid en geeft dat zij die daar verblijf houden in die laatste fasen van hun leven, want zo is het toch vaak ook, mogen ondervinden dat gij daar ook aanwezig wilt zijn met uw ondersteunende genade. Met uw genade waar zondaren de toevlucht toe mogen nemen. Zegen alle arbeid der barmhartigheid en hen die daarin hun taak hebben gevonden. We denken ook aan degenen die psychisch lijden. Die door allerlei omstandigheden in hun leven of door natuurlijke aanleg geestelijk ziek zijn. En die daar ook de moeite en het verdriet van ondervinden, samen met hen in hun naaste omgeving, voor wie het vaak ook heel moeilijk is om met zulke patiënten op de rechte wijze om te gaan. Heere, wilt u ook in die nood genadig voorzien? En genadig kon het zijn herstel geven en kracht om ook zulke kruisen te dragen. Heere, er zijn zoveel dingen die als gevolg van de zonde in deze wereld aanwezig zijn en die we er ook nooit zullen uitkrijgen. Omdat wij niet in staat zijn de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer weg te nemen. En het zal moeten wachten tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Geen lichamelijke ziekte meer en geen psychische kwalen meer. Waar iedereen de gezondheid, de blijvende gezondheid ondervindt. Omdat de ziel daar ook gezond is. Maar zolang we in deze bedeling leven, zullen we de gevolgen van de zonde voelen, Heere. En zullen we de pijn daarvan meedragen. En zo krijgt iedereen daar toch ook op welke wijze zijn deel aan. Het zij in persoonlijk lijden, het zij in lijden dat in zijn naaste omgeving gebeurt. Heere, o wat hebben we inderdaad veel dat dan noopt om uw barmhartigheid in te roepen. Want alleen door uw barmhartigheden is er verlichting en vertroosting en kracht. Schenk dat en openbaar dat in heerlijkheid, o God. Zegen gij zo al die arbeid die gedaan wordt om het lijden enigszins te lenigen. En om de pijnen te verlichten en om wat troost en wat licht te brengen in moeite en in duisternis. Heere, wilt u genadig op ons neerzien in de vergeving van onze zonden. Want we kunnen wel bidden om verlichting van het kruis en ondersteuning in het lijden, maar laten wij toch bedenken dat wij boven alles en in de allereerste plaats nodig hebben de kracht, de verzoenende, de vergevende kracht van het middel tot reiniging van onze ziel, het bloed van uw Zoon. Gestort aan Golgotha's kruis. Heren, daar zullen we toch ook kennis aan moeten hebben. Achter dat bloed moet een mens toch leren schuilen. En omdat dat het centrale van het evangelie is, willen wij u bidden om uw zegen op de verkondiging van het evangelie wereldwijd. En laat daarin uw naam mogen verheerlijkt worden, o God, dat er velen mogen komen tot de kennis van zichzelf en tot de kennis van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Hoor ons dan zo, getrouwe en barmhartige God, om Jezus Christus, die ons ook heeft leren bidden, dat uw wil zal geschieden, dat uw koninkrijk zal komen en dat uw naam zal worden geëerd. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 110e psalm, het 2e, 3e en 4e vers. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. En het verkeerde hart in wie het mij ook moog blijken, zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken. 2. 3 en 4 van 101.
Thank you.
Denken vanavond dus nog een keer die derde bede uit het volmaakte gebed. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Waarom nog een keer over deze zondag? Wel, vorige week hebben we ons beperkt tot de verborgen wil van God. En de bede zo gelezen dat de Heere zijn discipelen wil leren om te vragen: Heere, laat uw wil geschieden, ook als ik het niet begrijp. En ook als u met mij in wegen gaat, die wegen van tegenspoed en moeite zijn, wilt u mij onderwerping leren? Wilt u mij leren volgen zonder vragen? En vertrouwen dat alles wat gij doet goed is. En we hebben voorbeelden uit schrift gezien waarin het inderdaad daarom gaat. Dat de Heere mensen opdrachten geeft die ze niet begrijpen. Waar ze zelfs door in grote verwarring kunnen komen. En wat echt een pijnlijke zaak is. Dat de Heere wegen gaat met Abraham die zijn zoon moet gaan offeren. En met Aaron die zijn zonen plotseling voor zijn ogen ziet sterven. En met die reisgenoten van Paulus die erin moeten berusten. Als de apostel zegt: wat weent gij en maakt mijn hart week. Als de Heere me gezegd heeft dat ik naar Jeruzalem moet, dan ga ik naar Jeruzalem. En al word ik daar gevangen genomen, dan ben ik bereid om gevangen genomen te worden. Zelfs al zou ik daar moeten sterven, dan ben ik bereid om mijn leven te offeren in de dienst van de Heere. En dan moeten zij berusten en zeggen: de wil des Heeren geschieden. Nou, daar hebben we vorige week dan bij stilgestaan, bij dat stuk dat moeilijk is. En in de praktijk zeker niet eenvoudig. Maar dat is niet het enige wat de Heere zijn kerk heeft leren bidden. Want we komen in het woord van God niet alleen maar tegen dat er een verborgen wil van God is, waar de Heere ook de raadselen niet bij oplost. Maar we vinden heel duidelijk in het woord van God ook de geopenbaarde wil. De wil des bevels, zoals dat in de oude theologie wel genoemd werd. Datgene waarin God geopenbaard heeft wat hij wil dat wij zullen doen. Hoe hij wil dat wij zullen leven. De wil waaraan we gehoorzaam hebben te zijn. En dat in onderscheiding van de wil des besluits. Die verborgen is en waaraan we onderworpen moeten wezen. Vanavond willen we dus hebben over de wil des bevels, de geopenbaarde wil. En ik denk zelfs dat dat het eerste is wat de Heere Jezus bedoelde en wat onze catechismus dan ook verstaat als de bedoeling van deze derde bede. En dat blijkt dan wel uit het feit dat hier aan toegevoegd wordt: gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. De geopenbaarde wil van God dus. Kennen wij die? Ja, die kennen we. Althans, die kunnen we kennen. Als wij het woord van God niet gesloten laten en als wij de openbaring van de Heere integendeel openen en geregeld ons laten onderrichten door wat de Heere daarin geopenbaard heeft, dan kunnen wij ook weten wat de geopenbaarde wil van God is. Heel duidelijk vinden we die, voor zover het Oude Testament betreft, in de wet van God. Die 10 geboden, die niet alleen maar voor Israël golden, maar die nog geldig zijn. De geboden waarin de Heere zegt: gij zult en gij zult niet. Nou, dat is de wil van God die daarin tot uitdrukking gebracht wordt. Geopenbaard, nader omschreven, betrekking hebbende op allerlei terreinen van ons leven, op ons leven voor Gods aangezicht. Denk aan de eerste tafel van de wet, die samengevat luidt: gij zult de Heere uw God lief hebben, boven alles. Maar dan ook de tweede tafel van de wet, onze relatie tot onze naasten in allerlei verbanden, in het gezinsverband en in het verband van onze werkkring en op school en noem maar op overal waar we mensen naast ons hebben. Waarvan het gebod luidt dat we onze naasten zullen liefhebben als onszelf. Is dat geopenbaard of niet? Is daarin de wil van de Heere kenbaar? Natuurlijk is de wil van de Heere daarin kenbaar. Hij heeft het heel duidelijk gezegd. Wat hij wil, hoe onze verhouding tegenover hem zal zijn, hoe we naar zijn inzettingen zullen leven. Geen andere goden voor zijn aangezicht. Hem niet vereren op een andere wijze dan hij je zijn woord bevolen heeft. Zijn naam niet misbruiken, maar alleen maar heilig en eerbiedig gebruiken. Zijn dag heiligen en niet ontheiligen. Dat is toch duidelijk. Dat is zijn geopenbaarde wil. En dan ten aanzien van die andere tafel, die tweede tafel van de wet. Hoe zullen we met onze naasten omgaan? Nou, eert uw vader en uw moeder. En niet doodslaan, niet echt breken. U kent de geboden die we elke zondagmorgen weer horen. Horen we ze ook? En horen we daarin ook met eerbied en met respect dat de Heer ons opnieuw wekelijks zegt, zo wil ik het. Zo alleen is uw leven mij aangenaam, als het beantwoordt aan deze normen, als het gehoorzaam is aan deze mijn heilige goddelijke wil. En niet alleen het Oude Testament, niet alleen in de wet openbaart de Heere wat zijn wil is. We vinden dat in het Nieuwe Testament als, en die tegenstelling moet u maar nooit maken, er is natuurlijk wel onderscheid tussen wet en evangelie, maar het is geen onderscheid in die zin dat er tegengestelde zaken zijn. Het evangelie bevat ook voorschriften. Normen, regels, zo goed als dat de wet evangelie bevat. Dus in het Nieuwe Testament vind je dat ook heel nadrukkelijk terug. Ik denk met name, en ik kom daar straks in de prediking nog wel even met bijzonder op terug, met name aan de zogenaamde, ik gebruik even een moeilijk woord, de paranetische gedeelten uit de brieven van de apostelen. Wat zijn dat dan voor gedeelten? Nou, soms bestaat een brief van Paulus of van een van de andere apostelen uit een uiteenzetting van de leer. Dat vind je in de brieven van de apostelen terug. Denk eens aan de Romeinenbrief waar de apostel heel duidelijk uiteenzet de leer van de verdorvenheid van de mens en de leer van de rechtvaardiging door het geloof en de leer van de heiliging van het leven en zoveel andere dingen meer. De waarheid Gods wordt uitgelegd. Maar je hebt ook gedeelten in de brieven en dat zijn die paranetische gedeelten waarin hele praktische voorschriften door de apostelen worden gegeven voor het huwelijk, voor het gezinsleven, voor de verhoudingen op de werkvloer en al die hele praktische dingen waar wij zojuist ook een gedeelte van gelezen hebben in het vijfde hoofdstuk van de Efezebrief. Daar is ook de geopenbaarde wil van God. En om nou niet meer te noemen, en dat vinden we toch ook heel nadrukkelijk terug in het evangelie. Daar heeft de Heere ook bekendgemaakt wat zijn wil is ten aanzien van de manier waarop we zalig zullen worden. Niet alleen hoe we te leven hebben, maar ook hoe we zalig zullen worden. Ik denk aan dat ene woord uit het Johannesevangelie opgetekend uit de mond van de Heere Jezus. Dit is de wil desgene die mij gezonden heeft. Dat gij gelooft in de Heere Jezus Christus. Dat is ook de geopenbaarde wil van God. Dat wij die onder het evangelie leven en die met die naam van de Heer Jezus Christus vertrouwd zijn. En die met dat evangelie gedurig in aanraking komen. Nu ook een keer zo ver komen dat we ons in het geloof aan die zonen Gods overgeven en toevertrouwen. Dat we geloven in zijn naam. Dat wil God. En daarmee tegelijkertijd nauw verbonden, want die twee gaan altijd samen in het evangelie en in de praktijk van de godzaligheid. Nauw verbonden met dat geloof, de waarachtige bekering. Dus, gemeente, we hoeven ons verder niet zoveel af te vragen of wij de wil van God wel kunnen kennen, want dat is duidelijk uit de ganse Heilige Schrift. In alle delen van dat woord van God. En die wil moet nu gekend worden en natuurlijk daarna ook gedaan. Nou, we kennen de wil van God allemaal. Dat wil zeggen, ik ga daar een ogenblik van uit, dat wij vanwege alles wat we in ons leven al ontvangen hebben aan onderwijs uit de schriften en aan prediking van het woord en ja, tot onze eerste levensjaren zo ongeveer terug al, dat wij op grond van alles wat ons al uit het woord van God verteld en verkondigd is, nu toch zo bij benadering wel weten wat de Heere wil. Die wet, ja, wie zou hem nou nog niet kennen als hij hem elke zondagmorgen hoort, tenminste als je elke zondagmorgen ook in de kerk komt. Er zijn mensen die dat niet doen, maar dan zou je inderdaad toch wel de wil van God kennen, of niet? En als wij het evangelie horen, dan weten wij toch ook dat het de wil van de Heer is dat we geloven in de naam van zijn Zoon. Maar is kennen bij ons nu ook doen geworden? Dat is de bedoeling van deze bede. Uw naam worden geheiligd, of uw wil geschieden. Geef dat wij en alle mensen dat dan ook doen zullen. U zegt, maar waarom zouden we dat eigenlijk doen? Misschien zegt u dat niet, misschien zit er niet één in de kerk die dat zo denkt, maar die vraag die wordt toch wel gesteld. Zeker buiten de kerkmuren, maar ik denk dat er hier en daar toch ook wel binnen de kerkmuren mensen zijn die met die vraag wel eens zitten, waarom zou je dat nou eigenlijk doen? Ja, waarom zou je dat nou doen? Waarom zou je dat nou vragen? Waarom zou de Heere dat nou zijn discipelen geleerd hebben? Uw wil geschieden. Is dat dan niet billijk? Ga eens naar wie wij zijn. En hoe het komt dat wij zijn die wij zijn. Aan wie hebben we dat dan te danken? Dat we deze en die mogelijkheden allemaal hebben en dat we een verstand hebben dat we kunnen gebruiken en dat we ogen hebben die we kunnen gebruiken en dat we oren hebben waarmee we kunnen horen en dat we handen hebben waarmee we kunnen tasten en waarmee we van alles en nog wat kunnen doen en dat we voeten hebben die ons op de plaats brengen waar we zijn willen en dat we een bestaan hebben, lichaam en geest. Met allerlei, soms wel ongekende mogelijkheden. Aan wie hebben we dat te danken? Zijn we onze eigen maker? En zijn we onze eigen onderhouder? Kunnen wij ervoor zorgen dat dat allemaal intact blijft? We zijn toch schepselen van God? Ja, als we geen schepselen van God zijn, als we er zomaar toevallig zijn, als dat allemaal ontwikkeling van de natuur is, dan kunnen we beter niet verder praten. Dan komen we toch ook nooit tot overeenstemming. Maar mijn uitgangspunt vanavond in de prediking is toch de vooronderstelling dat u en ik allemaal geloven dat wij door God zijn voortgebracht. En dat we door God in stand zijn gehouden. En dat alles wat we zijn en alles wat we kunnen en alles wat we doen alleen maar mogelijk is omdat God ons van ogenblik tot ogenblik draagt en spaart. Zelfs als wij onze vuistballen naar de hemel moeten, Heer, ons kracht geven om dat te doen. En als we onze mond gebruiken om zijn naam te lasteren, moet de Heer ons in staat stellen om mond en tong te gebruiken om die woorden te formuleren. Alles wat we zijn en alles wat we hebben, hebben we toch aan niemand anders, aan niemand minder te danken dan aan onze Schepper die ook onze onderhouder is. Gemeente, nou in alle billijkheid, mag die God, in wiens hand onze adem is, en bij wie al onze paden zijn, mag die God van zijn schepselen, van u en van mij vragen dat we zijn wil doen? Nou in alle billijkheid. Mag die God van ons vragen dat wij onze mond en tong gebruiken zullen tot zijn eer? En dat wij alles wat hij ons in onze schepping aan mogelijkheden gegeven heeft, dat we dat gebruiken in gehoorzaamheid aan zijn wil? Daar is toch niks verkeerd mee? Dat is toch de uiterste billijkheid en rechtvaardigheid? En ik ga nog een stap verder. Als die God nu niet alleen maar onze schepper en onze onderhouder is, maar als die God nu ook rekening gehouden heeft met het feit dat wij van hem afgevallen zijn, dat we tegen hem gezondigd hebben en dat wij daarom verloren liggen. En dat hij nu daarin en daarmee zo gerekend heeft, dat hij voor die verloren zondaar een weg heeft uitgedacht waarlangs hij weer behouden kan worden. Een middel gegeven heeft waardoor zijn schuld kan worden weggenomen. Een middelaar gegeven heeft die voor die zondaar tussentreedt bij de Vader. En die borg geworden is en die ganse weg van lijden en sterven gegaan is. Als die God tegen wie we gezondigd hebben nu zich geopenbaard heeft als zo goedertieren en zo barmhartig en zo genadig dat hij alles gedaan heeft om uw en mijn behoud te realiseren. Mag die God dan ook willen dat wij ons tot hem bekeren? En dat wij in de naam van zijn zoon geloven? Er is toch niks verkeerds mee? Zie toch de billijkheid van de eisen die de Heere stelt. Van de wil die hij ons geopenbaard heeft. Zie toch de uiterste rechtvaardigheid. Hij verdient het immers. En afgedacht nog daarvan. Het is ook tot ons geestelijk nut en onze zaligheid. Is dat niet voldoende argument genoeg om de vraag te beantwoorden, waarom zouden wij dat eigenlijk doen, de wil des Heren? En waarom zouden we dat eigenlijk bidden, uw wil geschieden? Nou, hierom. Omdat het zo allerbillijkst is. Omdat God er zo recht op heeft. Maar hoeveel argumenten we ook zouden kunnen bedenken en hoeveel argumenten de Heere ook aandraagt om ons van de billijkheid van die eis te overtuigen, van nature doen we het niet. Van nature doen we het niet. Maar van nature plaatsen wij onze wil tegenover de zijne. En dan mag je het leven hebben, aan hem te danken hebben. En dan mag je het levensonderhoud hebben uit zijn hand. Hij opent zijn hand en hij verzadigt al wat er leeft. En dan mag je het evangelie horen en de weg van de zaligheid horen prediken. Maar we gaan aan dat allemaal voorbij om toch onze eigen wil te doen. Onze wil en Gods wil. Dat botst. Dat was in het paradijs niet zo, want daar was Gods wil ook Adams wil. Hij wilde niet anders dan wat de Heere wilde, maar dat is na de val veranderd. Heel grondig veranderd, totaal veranderd. En dat betekent, en ik kom op het punt terecht waar we het vanmorgen over hadden, dat we nu in oorlog met God leven. Opstandelingen zijn. God zegt, gij zult. En wij zeggen, ik zal het toch niet. God zegt, gij zult niet. En zeg, ik doe het toch. Ja, toch?
De Heere zegt, bekeert u. En we blijven onbekeerd. Op zijn gunstigst maken we onszelf wijs dat we het later zullen doen. Maar nu niet. De Heere zegt dat de enige weg om behouden te worden geloven is. En het evangelie wordt ons gepredikt met, ja toch zo, met bevel van bekering en geloof. En we geloven het niet. Wie doet dat nou uit zichzelf? Geloven, zich bekeren. Maar het resultaat is, en terwijl ons dat ook gezegd wordt, gaan we toch door. Het resultaat is dat wij op die manier op weg zijn naar het verderf. Het eeuwig verderf zelfs. En we laten ons niet waarschuwen en we laten ons niet vermanen. En als een blind paard gaan we maar door op die weg totdat, ja, totdat het te laat is. Zo dwaas zijn we. En dan kunnen we met onze godsdienst nog een klein beetje bijsturen, denken we dan. Dan kunnen we met onze godsdienst nog zo af en toe een beetje naar de wil van de Heere leven. En de dingen die ons niet al te zwaar en al te moeilijk vallen, die zullen we dan doen. En bepaalde geboden en bepaalde inzettingen van de Heere, die zullen we nakomen. Maar ons hart blijft toch voor hem gesloten. Want daar zit ons eigen ik op de troon. En dat moet zo blijven. Dan willen we God wel tot zo ver, maar verder niet. En dan moet het ook niet al te strikt moeten en dan moet het niet al te precies moeten en dan moet het niet aankomen op zelfverloochening, want wij moeten toch ook nog wel onze eigen weg kunnen gaan. Maar hoe je het ook bekijkt, er is bij een zondaar zonder waarachtige wedergeboorte geen sprake van het doen van de wil van God. En er is zelfs ook niet eens sprake van in alle eerlijkheid bidden uw wil geschieden. Wanneer gebeurt dat dan? Wanneer gaat dat nou anders worden? Ja, u kunt het zelf al invullen als onze verkeerde, dwarse, tegendraadse wil gebogen wordt. Omgebogen. Helemaal omgebogen. En wanneer gebeurt dat? Wel, dat is nou een van de dingen die de Heilige Geest verricht in het moment waarop iemand wedergeboren wordt. Als je dat in de Dordtse leerregels in hoofdstuk 3, 4 nagaat, waar onze vader de wedergeboorte proberen te omschrijven, proberen zeg ik, want wie zal het eigenlijke van dat mysterie kunnen doorgronden en onder woorden brengen? Maar als er dan een poging gedaan wordt om bijbels te spreken over die verandering die in een mens plaatsvindt als de Heilige Geest wederbaart, dan vind je daar onder andere, te midden van andere dingen, ook geschreven dat de Heilige Geest onze wil buigt, ons verstand verlicht, onze hartstochten reguleert, maar ook onze wil buigt. En conform gelijk aan de wil van God maakt. Dus een mens heeft, en daar hebben we het weer, allereerst en allermeest, en zonder dat is er geen sprake van gehoorzaamheid en van gewilligheid en van geestelijk leven zelfs. De mens heeft allereerst en allermeest nodig dat God door zijn Heilige Geest hem wederbaart, tot nieuw leven brengt, uit de geestelijke doodstaat levend maakt. Dan wordt ook onze wil gebogen. En dan gaan we tegen de wil van de Heere heel anders aankijken. En dan gaan we ook begeerte krijgen om die wil van God die alleen goed is, zegt onze catechismus. En dat ga je dan zien, dat die wil van God het waard is om gedaan te worden, om te geschieden. En je gaat het met onze catechismus eens worden, als die ons voorbidt aan de hand van die derde bede, geeft dat wij onze eigen wil verzaken. Jawel, dat ook. Want dan ga je dat conflict beleven. Voor die tijd was het conflict er wel, Gods wil en mijn wil tegen elkaar. Maar je beleefde het niet als een conflict. Maar als Gods geest je hart gaat veranderen en je wil gaat buigen, dan ga je het ook als een conflict beleven. En dan ga je voelen dat je tegen de wil van de Heere ingegaan bent. En dat je de neiging hebt, altijd maar weer, om tegen de wil van de Heere in te gaan. Weet je wat je gaat ontdekken? Dat datgene waar je vroeger afgoderij mee gepleegd hebt, met je eigen wil en met je eigen begeerte, dat dat de wil des vleeses is. Die zich aan Gods wil niet wil onderwerpen. En de wil des vleeses, die wil uiteindelijk niks goeds. Als je je eigen zin krijgt, stel nou eens voor dat de Heere ons daarin tegemoet komt. En dat hij ons onze zin geeft, zoals die van nature is. En als wij dan kiezen voor de weg die we zelf hebben uitgedacht, en als we dan kiezen voor de zonde en voor de dienst van deze wereld, als de Heere dan zegt, nou, als dat je keuze is, ga je gang. Wat zal dan in het eind blijken? Dat je uiteindelijk je eigen eeuwig verderf gewild hebt. En dat je daar ook terecht komt, waar je wilde zijn. Gode zij dank doet de Heere dat niet. Maar kruist hij ons pad. En laat hij het ons iedere keer weer horen. Nee, die weg niet. Dit is de weg. Mijn weg. De weg van gehoorzaamheid. De weg van bekering. De weg van geloof. En dat is de enige weg waarop je behoudenis kunt verwachten en ontvangen. Niet je eigen weg. Mens, ga toch niet verder op dat pad. Het eindigt in het verderf en je zult jezelf in eeuwigheid moeten beschuldigen. Ik heb niet gewild. Ik heb het verkeerde gewild. Want heus, je kunt nog zoveel jezelf wijsmaken dat je je eigen baas bent. En dat je eigen meester bent. En niemands knecht wil wezen. En dat je pas vrij bent als je kunt doen wat je zelf graag wil. Je kunt je wijsmaken en wijs laten maken dat dat nou het eigenlijke geluk is. Als ik nou maar eens vrij zou zijn van al die belemmeringen die me vanuit de kerk en vanuit het woord van God en vanuit mijn opvoeding worden opgelegd en meegegeven. Je kunt denken dat je dan vrij bent, maar je bent niet anders dan een ellendige slaaf. Dat zegt God. En omdat de Heere dat weet, daarom komt hij met zijn wil in ons leven. En hij roept het ons toe dat we zijn weg zullen bewandelen. Omdat hij ons onder een bepaald net wil brengen om ons gevangen te houden. Of om ons de ware vrijheid te schenken. De ware vrijheid, dat, jazeker, dat beoogt de Heere te geven. Hebt u die ontdekking al eens gedaan, dat je eigen wil niet te vertrouwen is? Dat onze wil de wil des vleeses is, geïnspireerd, nee, dat woord mag ik niet gebruiken, want dat heeft betrekking op het werk van de Heilige Geest. Onze wil gevoed, gestimuleerd, aangespoord, verleid door de boze, de duivel. Heb u al eens de ontdekking gedaan dat je je eigen wil niet vertrouwen kunt? Zijn je ogen er al eens voor open gegaan? Dan word je bang van jezelf. En je gaat bidden, Heere, geef me niet over aan mijn eigen dwaasheid. Geef me niet over aan mijn eigen dwaasheid. Want ik ben niet alleen maar een vijand van u, maar ik heb nou ook ontdekt dat ik een vijand van mijn eigen zaligheid ben. Ik sta mezelf helemaal in de weg. Ik denk zo verkeerd. Mijn gedachten zijn zo verdraaid. Mijn bestaan is zo verdorven. Mijn wil gaat naar het verkeerde. Mijn verstand is verduisterd. Mijn hartstochten zijn onrein en onzuiver. Heel mijn bestaan is tegen u in en op mijn eigen ondergang aangelegd. Heere, iemand die daaraan ontdekt is, die gaat vragen, Heere, leer mij uw wil doen. Vooral als je dan ook de vragen aan de orde krijgt in je geestelijk leven, je geestelijke worstelingen. Hoe word ik nou met God verzoend? En als de Heere dan dat evangelie openbaart, zijn wil, zijn evangelie wil openbaart, dat mensen behouden kunnen worden. En hoe? Ik zei het zo pas al, door te geloven in de naam van zijn Zoon. En dat is het. Wat wordt dat evangelie en die evangelie wil van de Heere dan ook dierbaar? Weet u dan, ineens dan lees ik daar die woorden van de apostel Petrus. Zou ik het dan niet gaan leren om echt te bidden, uw wil geschieden? God wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat ze allen tot behoudenis komen. Wat is het dan nog een wonder dat God naar me omkeek? En dat de Heere me niet mijn eigen zin gegeven heeft al lang geleden. Wat is het dan nog een wonder dat de Heere wilde dat ik genadetijd zou ontvangen. En dat ik het evangelie mocht horen. En dat ik die naam van de Heere Jezus iedere keer weer mocht horen verkondigen. Wat is het een wonder. En wat zit daar een heilsbedoeling achter. Dan kan een mens klein onder worden, onder die bemoeienissen des Heren, nietig en gering in eigen ogen. En wat wordt het dan een wonder van genade dat de Heren me nog niet weggedaan heeft. Ja, dus dan moet dan wel wat met een mens gebeuren. Wil je dat echt kunnen bidden, uw wil geschieden, dan moet een mens inderdaad wedergeboren worden. En is het dan genoeg? Gaat het dan daarna vanzelf? Die mensen aan wie de Heer Jezus dat onze Vader leerde, dat waren allemaal wedergeboren mensen. Dat waren de discipelen. Ik heb het nou even niet over Judas. Maar die anderen, die waren toch eerlijk geroepen. Daar heeft de Heer toch het wonder van zijn genade in verheerlijkt. Ze wisten nog wel een hele hoop dingen niet. En ze moesten op de school van de Heilige Geest nog wel veel onderwijs ontvangen. En ze waren nog wel wat een hele hoop aspecten van het evangelie en vooral van het werk van de Heer Jezus betreft in onkunde. Maar ze waren geroepen. Ze waren getrokken en ze waren gekomen en daarachter lag dat wonder dat ook hun wil was omgebogen en dat ze nu volgelingen waren geworden, discipelen, leerlingen. Maar toch leerde de Heere ze bidden, uw wil geschieden. Is het dan niet genoeg als een mens eenmaal getrokken is, zoals Matthäus uit het tolhuis geroepen is, en als die alles verlaten heeft en de Heere gevolgd is? Je zou toch zeggen, dat is toch heel wat? Wat een verandering in het leven van die man en die discipelen, die anderen, Petrus en Andreas en Jacobus en Johannes, die hun dagelijks beroep hebben achtergelaten en de netten en het hele vistuig allemaal maar gelaten hadden voor wat het is en achter de Heere Jezus aangegaan zijn. Maar wat, het zijn nogal veranderingen in hun leven. Is dat niet voldoende? Nee, ze moeten kennelijk toch nog bidden en blijven bidden. Uw wil geschieden. Een gebed voor elke dag. Want in dat Onze Vader staat ook, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is ook een gebed voor elke dag, voor heden. En morgen ook weer voor het heden dat er dan is. Zo is ook dit gebed een gebed voor elke dag. Ook voor de discipelen, juist voor de discipelen. En zo moeten ze elke keer weer opnieuw die woorden des Heren, die openbaring van de Heren raadplegen. Ook na ontvangen genade dus. En nou ga ik met u een paar van die passages uit die zogenaamde paranetische gedeelte van de brieven van Paulus lezen. Om het nou niet uit het Oude Testament te hebben aan de hand van de 10 geboden, maar om het nu eens te horen vanuit wat de Heere door zijn Heilige Geest via de apostelen geschreven heeft in de nieuwe dag. En dan denk ik aan het 5e hoofdstuk van de Efezebrief. Maar ik zou u ook kunnen verwijzen naar het 12e hoofdstuk van de Romeinenbrief, om dat even te citeren, het begin van dat hoofdstuk. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat ge uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Je kunt denken aan woorden uit de brief van Titus, maar laat ik het maar bij dat vijfde hoofdstuk van Efeze houden. Dat is geschreven aan mensen tot wie de apostel kan zeggen in het 8e vers, want gij waart eertijds duisternis. Maar nu zijt gij licht in de Heere. Dat zijn dus mensen bij wie er een grote verandering heeft plaatsgevonden. Waar we het zo pas over hadden. De apostel brengt dat hier onder woorden met ze te vergelijken. Met vroeger de duisternis, nu licht, licht in de Heere. Nou, dat is dat. Dan hebben ze dat wonder van de wedergeboorte meegemaakt. Dan heeft de Heere ze uit de duisternis getrokken tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Dan heeft hij ze uit het geestelijke graf opgewekt en heeft hij ze in het nieuwe leven geplaatst. Zulke mensen. En tot zulke mensen zegt de apostel, en dan begin ik bij vers 1, zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. En vers 3, laat hoererij en alle onreinigheid en gierigheid onder u niet genoemd worden, gelijk het de heilige betaamt. U voelt wel, dat is allemaal weer de wil van God. En laat oneerbaarheid en zot geklap en gekkernij, welke niet betamen onder u, ook niet gevonden worden, maar veel meer dankzegging. En verder in vers 11. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. En in vers 15. Zie dan hoe ge voorzichtig wandelt. Niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren is. Word niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar word vervuld met de Heilige Geest. Dat is de wil van God. En als u dat dan toch op de een of andere manier nog wat te abstract vindt, nog wat te algemeen vindt. Ik heb het niet gelezen, maar dan lees ik met u toch nog een ogenblik door in dit hoofdstuk. Dan wordt het heel concreet wat de wil van God is. In allerlei levensverbanden en in allerlei situaties. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente heeft lief gehad. Dus hoe ga je in het huwelijk met elkaar om? Hoe ga je als getrouwden samen in overeenstemming met de wil des Heren met elkaar om? Hoe is je relatie tot elkaar? Hoe is je verhouding? Hoe is je gedrag? Laat ik nog verder lezen. Hoofdstuk 6, gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere. Als je vraagt, wat is de wil van de Heere dit? De wil van God voor kinderen, om hun ouders gehoorzaam te zijn. Waarom? Dat is recht. Dat is recht. Eert uw vader en uw moeder. Terwijl het eerste gebod is met een belofte op dat het u welga gij lang leeft op de aarde. Dat is de wil van de Heere. En we hebben gezien dat die wil allerbillijkst is. En allerrechtvaardigst. En dat God ons niet probeert gevangen te nemen en gevangen te houden en te knechten en te onderdrukken. Maar dat dit allemaal te maken heeft met, niet alleen met zijn wil, maar zijn wil heeft onze zaligheid op het oog. Daarom zegt de Heere dat. Om zo het leven te ordenen, ook in de relatie ouders-kinderen. Ik lees nog verder. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Ook die worden geadresseerd. Maar voed hen op in de lering en in de vermaning des Heren. Wat is de wil van de Heren? Heel concreet in de relatie van een vader tot zijn kinderen en inclusief een moeder tot haar kinderen. voedt ze op in de lering en in de vermaning des Heren. Nou wordt het toch concreter. Zeker in die verbanden van huwelijk en gezin. Maar dat schrift gaat verder. In Efeze 6 lees je ook over verhoudingen op de werkvloer. Zij het dan in de taal van die tijd. Dienstknechten tegenover heren. Slaven tegenover meesters. Dat ligt dan vandaag anders en gelukkig ook maar. Maar er zijn wel regels. Er zijn wel normen die de Heere in zijn woord gegeven heeft. En je kunt dat in de schrift nog uitgebreid zien, nog naar vele andere terreinen. Wie is mijn naaste? Denkt u aan de geschiedenis of de gelijkenis van die barmhartige Samaritaan? Oh, het woord van God gaat in op allerlei praktische situaties. En als u het niet één keer in één keer kunt vinden, bladert u dan maar een paar hoofdstukken verder en dan krijgt u een antwoord op de vraag: en hoe moet ik in deze omstandigheden nu? En wat is de wil van de Heere hier? En hoe moet ik met deze omstandigheid in mijn leven rekening houden? En hoe moet ik daarmee omgaan? De Heere heeft bekendgemaakt, o mens, wat goed en recht is. En wat eist de Heere meer dan ootmoedig te wandelen met God? En zo heeft de Heer inderdaad de antwoord gegeven op de vraag: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? In diverse situaties. En dan de vraag: hoe leer je het nu? Bij aanvang en bij voortgang. Hoe leer je het nu? Al heb je dat wonder van de vernieuwing van je leven dan meegemaakt. En al is de wil omgebogen. En al hebben wij een lust en liefde gekregen om de Heere te dienen. Hoe moet je dan, als je dan die andere wet weer in je leden bespeurt. En als je weer ondervindt, als ik het goede wil doen, en dat is dankzij de genade in mijn ziel verklaard. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Hoe moet ik dan in die omstandigheden toch in alle oprechtheid vragen: Heere, uw wil geschieden. De Heer Jezus heeft ons verwezen naar de hemel. En onze catechismus verstaat dat in die zin dat de engelen ons daarin tot een voorbeeld zijn. En dat zo getrouw als de engelen hun ambt en hun plicht verrichten, wij het die engelen na moeten doen. En eigenlijk zo in zijn ambt en beroep. Ik wil dat met u afzonderlijk overdenken. En vanavond de vraag hoe we dat dan leren en van wie we het dan moeten leren, op een enigszins andere manier beantwoorden. Maar zeker niet minder schriftuurlijk. Weet u wie de wil Gods gedaan heeft? Elke dag van zijn leven. Elke stap die hij deed. En bij elke gedachte die hij dacht. En bij elk woord wat hij zei. Degene die gezegd heeft: het is mijn wil, mijn spijze te doen de wil desgene die mij gezonden heeft. Daar had de Heer Jezus nou zijn vermaak in. Dat was, ja, zo zegt hij het eigenlijk zelf, ik zeg het enigszins anders, dat was nou zijn eten en zijn drinken. Mijn spijze is te doen de wil desgene die mij gezonden heeft. Daar had hij zijn innerlijk vermaak, zijn lust in. Want die wil van zijn Vader was hem zo boven alles heilig, zo boven alles dierbaar, dat hij niet anders begeerde dan zijn Vader te eren in een volstrekte, dadelijke gehoorzaamheid. En zo heeft hij geleefd. En zo kon hij het ook zeggen toen ze kwamen luisteren of hij iets verkeerd zei. Toen ze kwamen kijken of hij iets verkeerds deed. Toen kon hij het ook zeggen. In dit besef dat hij altijd deed de wil van zijn Vader. Wie van u overtuigt mij van zonden? En hij kon dat ongestraft zeggen. Want er is er nog nooit een uit de scharen opgestaan die met recht en met reden heeft kunnen zeggen: ik kan u overtuigen van zonden. Ze stonden allemaal beschaamd. En als ze hem voor Pilatus gaan beschuldigen, dan zijn het valse beschuldigingen. En als ze hem voor Caiaphas gaan beschuldigen, dan zijn het valse getuigen. Maar deze knecht des Heren, deze zoon van God, heeft nooit anders gedaan dan in praktijk gebracht wat hij zijn discipelen op de lippen heeft gelegd. Vader, uw wil geschieden. Gemeente, dat is ook een stuk van de zaligheid van Christus kerk. Hij is voor de zonde van zijn volk gestorven. Hij heeft in zijn lijdelijke gehoorzaamheid alles volbracht, alles gedragen tot het allerzwaarste toe. Maar hij zou dat nooit hebben kunnen doen als hij niet 33 jaar lang, ganse tijd van zijn leven, altijd de wil van God met de daad gedaan had. Als hij maar één ogenblik in die 33 jaar was uitgegleden. Als hij maar één keer een verkeerde blik op iemand geworpen had. Of een verkeerde gedachte gedacht had. Dan was het al niet mogelijk geweest dat hij borg en zaligmaker van zijn kerk zou zijn. Dan had de duivel kunnen zeggen tegen God. Moet u deze zoon van u aanmerken als de borg van zijn kerk. Hij is toen gestruikeld. Hij heeft toen niet aan uw recht voldaan. Hij heeft dat gebod overtreden. Daarom het is ook een stuk van onze zaligheid, gemeente. Als we zalig mogen worden, dat de Heere Jezus van stap tot stap en van seconde tot seconde altijd gedaan heeft. De wil van zijn Vader. En hij had daarbij de wil van zijn Vader en de heiligheid en de naam van zijn Vader op het oog. Maar hij heeft ook nooit één ogenblik vergeten dat hij een kerk kwam verlossen. Een zondaarsvolk kwam behouden. En dat was ook altijd weer een stimulans voor deze zaligmaker om voort te gaan. Want hij heeft toch de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft. Lief gehad tot het einde. En willen we het nu leren, gemeente, echt te bidden, uw wil geschieden, dan moeten we hem voor ogen hebben. Niet zozeer als de borg op Golgotha. Maar als degene die van het allereerste begin van zijn leven aan tot het einde toe altijd Gods heilige wet in het binnenste van zijn ingewand had. En die altijd gedaan heeft wat God behaagde. Nooit afgoden gediend. Nooit God gediend op een wijze die God niet wilde. Nooit de naam des Heren misbruikt. Nooit de dag des Heren ontheiligd. Altijd, en zo staat het ook in de schrift, zijn ouders geëerd. Een jongen van 12 jaar is met zijn vader en moeder mee geweest naar Jeruzalem. Is bezig geweest in de dingen van zijn vader. Gaat met zijn ouders terug naar Nazareth en hij was hen onderdanig. Waarom? Was zijn vader altijd gelijk had in zijn ogen? Nee. Hij zal ook wel eens gedacht hebben, vader Jozef. Dat was niet goed. Maar waarom heeft hij het dan toch gedaan? Hij was hun onderdanig. Omdat God het zegt. En dat was zijn wil. Te doen de wil desgene die mij gezonden heeft. En als je het van hem nou leren mag. En als je door zijn geest nu aan zijn beeld gelijkvormig gemaakt mag worden. Oh, dat zal stukwerk zijn, zolang we hier op aarde zijn. Zo goed als dat alles maar bij gebrekkig en half is. Maar als je het van hem mag leren, dan komen er toch momenten in het leven van Gods kinderen voor, dat ze met hem zullen zeggen, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Om het met hem en met die dichter van deze psalm te zeggen. Uw inzettingen zijn mijn gezangen geweest. Ten dagen van mijn vreemdelingschappen. Als ik als een vreemdeling op aarde moet zwerven. En als ik ondervind dat ik hier toch eigenlijk niet meer thuis ben. Maar als mijn hart naar boven trekt en als er heimwee in mijn ziel is naar de gemeenschap met God. Heren, wat hebt u me dan rijkelijk vertroost door me uw inzettingen te geven. En ik kan ervan zingen. Ze zijn mijn gezangen geweest. Juist als ik mijn vreemdelingschap moest inleven. Want uw wil, o God, die is de enige goede wil. En dan krijg je het er bij tijden ook voor over om je eigen wil te verzaken. En er een streep door te halen of te laten halen. En het met God eens te zijn. Welke weg de Heer ook met je gaat. En dan denk ik weer aan vorige week, ook als het dan over die verborgen wil van God gaat. Toch volgen. Toch volgen. Ook als de Heer zegt, vroeger goddet gij uzelf. Maar de dagen zullen komen dat een ander u godden zal. En dat hij u brengen zal waar gij niet zijn wilt. Dan toch volgen. Uw wil is altoos wijs en goed. Gemeente, weet u wat dat is? Om er zin in te hebben. En dan heb ik het niet over dag in, dag uit. Dag en nacht onafgebroken. Maar om er bij tijden toch echt zin in te hebben. Om die naam des Heren te verheerlijken. En die wil des Heren te gehoorzamen. Of niet? Of niet? Zegt die wil des Heren u nog altijd niks? Leeft u nog altijd in ongehoorzaamheid? Uw eigen wil moet die uiteindelijk gebeuren? Uw eigen zin? Ja, ik kan alleen maar hetzelfde zeggen als wat ik vanmorgen zei toen ik een soort gelijke vraag stelde. Leest u dan eens in de schrift na wat er gebeurt met die mensen die in een opstand tegen de Heere volharden. Als God dan straks komt afrekenen. Nadat hij zo lang geduld heeft gehad. En nadat hij zo lang zijn goede tierenheid bewezen heeft. En nadat hij zo lang geklopt heeft op de deur van uw hart. En zo welmenend gezegd heeft. Geef mij uw hart. Als de Heere dan tenslotte moet gaan afrekenen. En ons gaat geven wat wij dan zelf gekozen hebben. Weest u ook niet tevreden met een halve gehoorzaamheid? Daar is de Heere namelijk niet tevreden mee. De Heere is er niet tevreden mee als hij ook een plaatsje in ons hart mag hebben. En als zijn wil zo af en toe ook onze wil is. En wij daarmee instemmen. Je kunt wel denken dat je dan al een heel eind bent als je een aantal van de geboden van de Heere volbrengt en een aantal van die voorschriften in acht neemt. Dan kun je wel denken dat je dan heel wat bent. Dat dacht Jehu ook. U weet wel, die koning uit het tienstammenrijk die Baalsdienst uitroeide, want dat was een gruwel in zijn ogen. Maar die de kalverdienst liet bestaan. En die toch trots was en die tegen een ander zei, kom en zie mijn ijver voor de Heere. Oh ja, zulke mensen heb je nog die zo ijverig zijn voor de Heer. En die vechten op dit terrein en die strijden op een ander terrein. En die, oh, ik weet niet hoeveel vrees en rechtzinnigheid proberen te demonstreren. Maar hun hart is nog altijd gesloten. En ze hebben nog nooit begrepen dat dit de wil Gods is dat gegeloofd. In de naam van zijn Zoon. Je kunt ijveren voor de rechten des Heren op allerlei terreinen in je leven. Terwijl je tegelijkertijd sommige dingen zo makkelijk laat liggen en zo makkelijk tolereert. Maar daar is de Heren niet tevreden mee. Geef mij uw hart. En dat is het hele hart. En daarom past ons maar één gebed. Verenig mijn hart. Maak het één. Amen. Psalm 86, het zesde vers.
Laten wij samen danken. Trouwe God, ook nadat we het woord gehoord hebben, mogen we uw naam wel danken, Heere, en u erkennen voor het feit dat u ons opnieuw de boodschap van uw genade hebt doen horen. U hebt ons uw wil geopenbaard. Laten we er ons aan mogen onderwerpen. En laten we die wil leren gehoorzamen. U hebt ons uit uw woord aangewezen dat er heel wat voor nodig is om een mens zover te krijgen. Er moet niet minder dan een wonder aan hem gebeuren. Er moet niet minder dan een nieuwe geboorte plaatsvinden. En zelfs daarna moet er gedurig opnieuw onder de beïnvloeding van de Heilige Geest zoveel werk aan zo'n mens besteed worden dat hij het uiteindelijk leert, nog met alle gebrek, om in uw wegen te gaan. En echt te vragen, Heere, laat ik ook uw wil mogen doen. En dan hebben we voorlopig zelfs onze handen vol aan onszelf. Zodat we nog niet eens zo direct aan anderen kunnen denken. O Heere, wij bidden van u dat u het ons door uw Heilige Geest ook leren wilt, deze dingen. En dat wat we gehoord hebben, wat gij uit uw woord ons aanreikt, dan niet iets mag zijn, Heere, wat we aanhoren en wat we misschien een ogenblik in onze herinneringen, in ons geheugen bewaren, maar het daarna ook weer vergeten, om dan weer met andere dingen druk te zijn. Maar laat het bij ons blijven en laat het ons leven overheersen en zo beïnvloeden, Heere, dat ons leven eraan beantwoordt. Herschep ons en vernieuw ons leven door de kracht, de onwederstandelijke kracht van uw Heilige Geest. En wil ons genadig vergeven, Heere, al die ongehoorzaamheid en al die opstand en die onwil om ons te voegen naar uw wil. Wil ons vergeven al die keren dat er tot een botsing kwam tussen uw wil en de onze en we toch onze zin doorgezet hebben. Wilt u het ons vergeven, de onbekeerlijkheid en de ongelovigheid. O God, was ons van alle zonden, bekend en verborgen, was en reinig ons gemoed. En geef dat wij door uw geest een nieuwe gehoorzaamheid mogen leren, om Jezus wil. Amen. Psalm 26, het derde vers, uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.